Het thema voor de overdenking van deze morgen heet vlak voor de eindstreep. Wie van u heeft afgelopen zomer gekeken naar de Olympische Spelen? Van en zeker hebben sommigen van u de prestatie gezien van Epke Zonderland. U weet wel, die man aan de rechtshoeken met turnen, die zeer ingewikkelde manoeuvre deed en zo op die manier al zijn concurrenten voorbleef en de gouden medaille won. Stel je voor, je bent zelf deze turner. En 4 jaar lang zet je in om die gouden medaille te halen. Je zet alles opzij. Je past dieet aan. Je gaat op tijd naar bed. Je oefent dag in dag uit. Want je kijkt naar het doel dat je in Londen op de Olympische Spelen gaat voor die gouden medaille. En na jaren van training, en na jaren van oefening, en je komt op dat toernooi in dat gebouw, en je kijkt naar de mensenmenigte om je heen, en je zegt ineens, weet je wat? Ik stop ermee. Ik ben bang. Ik ga niet aan die rekken zitten. En je keert je om, en je loopt weg. Wat zouden dan de mensen op tv zeggen die dat zouden zien gebeuren op hun schermen? Dat is zonde. Dat is weggegooid van al die tijd en al die moeite die je hebt ingezet om met de eindstreep in zicht de overwinning te behalen. Weet je wat? In het geloofsleven van diverse christenen dreigt hetzelfde te gebeuren. Je hebt, en we hebben, de eindstreep in zicht. En dan voor wat voor reden dan ook, keren mensen hem de rug toe. Paulus, de apostel, spreekt over het leven met Christus als een race, als een wedloop met aan het einde van die race bij de finishlijn een prachtige kroon. In 1 Corinthiërs 9 schrijft Paulus het volgende, vanaf vers 24. Weet u niet dat wij die in een renbaan lopen, allen zal lopen, maar dat slechts 1 persoon de prijs ontvangt. En dan schrijft Paulus, loop dan die wedstrijd zo, dat je dan ook die prijs mag ontvangen. En terwijl Paulus aan zijn eind van zijn leven in de gevangenis in Rome schrijft aan de jonge Timotheus, dan schrijft hij aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. De goede race als het ware gelopen. En ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden en voor mij is weggelegd de krans van rechtvaardigheid. En deze race, deze wedloop met Christus, zoals ik al zeg, doe je niet alleen. Je wandelt, je geloof reed als het ware met hem, met Christus, in geloof. Jezus heeft zelf gezegd aan de discipelen, zie, ik ben met jullie tot aan het eind van deze wereld. Want aan mij is gegeven alle kracht en alle macht in hemel als ook op aarde. Jezus rent met ons de race. Overwinning is verzekerd. We stonden er deze ochtend al bij stil in de Sabbatschool. En toch, helaas, en toch zijn de mensen die met deze wetenschap uit het woord van God, deze zekerheid van de belofte, de race
om verschillende talloze, verschillende redenen staken. Of dat ze lauw zijn geworden in hun geloofsleven. We weten immers dat Gods beloften volkomen zijn. Alles wat de Heer ons belooft, dat zal Hij doen. Hij is getrouw. Jezus zegt in Johannes 14, ik ga heen om een plek voor u en mij te bereiden. En als ik die plek bereid heb, als het af is, dan kom ik terug en dan breng ik jullie naar die plek. We lezen uit de brede bij de Olijfberg dat Jezus zegt, nou er gaan tal van dingen gebeuren op deze wereld. Maar, als dat evangelie, dat goede nieuws van het Koninkrijk God is gepreekt over heel de wereld, dan kom ik terug. Wij weten als gelovigen dat wij leven in een bijzondere tijd. Wij leven in de tijd vlak voor de eindstreep. We leven in een tijd dat je als het ware in de horizon al het rood-witte lint van de finishlijn ziet. We gaan er op af. En hoe handel je dan als je bent in de nabijheid van die finishlijn? En dan, met die finishlijn in zicht. Hoe reageer je dan? Hoe leef je dan? Onlangs, in een rondgang bij diverse kerken, sprak ik met een belangrijke leider uit een gemeente. En die zei, het heeft toch geen zin om de mensen te gaan evangeliseren. Het heeft toch geen zin om de mensen iets te vertellen wat, ja, niemand komt. Het heeft geen zin. Opgeven met de finishlijn in zicht. Ik zie gelovige adventisten, die persoonlijke strijd en moeite hebben in hun geloofsleven, tal van moeilijkheden die ze opwerpen, en dan zeggen van ja, het heeft geen zin, en met de finishlijn in zicht, de verkeerde kant op gaan. Mensen die zich wetende met alle kennis van de tijd waarin ze leven en dan toch een lauw geloofsleven ontwikkelen. En dat allemaal met de eindstreep in zicht. Paulus schrijft aan de gemeente in Thessalonica in 1 Thessalonica 4 dat we leven in een tijd dat we wakker en waakzaam moeten zijn. 1 Thessalonica 4 vers 6. Laten wij dan niet als anderen die deze kennis niet hebben, die de Bijbelboodschap niet kennen, laten wij niet als anderen zijn slapende, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Ik wil met u deze ochtend gaan naar het Bijbelboek van Deuteronomium. In het Oude Testament. Exodus. In het Oude Testament. En ik wil met u stilstaan hoe wij kunnen voorkomen dat we met de eindstreep in zicht de moed opgeven en de verkeerde kant op gaan. U kent allemaal het verhaal van het volk van Israël in Egypte. De last en de druk van de farao. Stenen maken voor de piramides. Een ellendig leven, een ellendig bestaan. En ze schreeuwen uit naar God, Heer, alsjeblieft, doe wat aan deze situatie, want zo kunnen we toch niet verder leven. En de Heer maakt het mogelijk dat Mozes op het toneel verschijnt. De Heer laat het volk zien hoe ze worden verlost uit hun ellende. U weet wel, die plagen die kwamen en die laatste zeven plagen die niet het volk van Israël treffen. U weet wel dat land dat werd geslacht en elk huis waar het bloed van het lam op het deurpost was gezet, daar kwam de Heer dus dood niet langs. En het eerstgeboren daar bleef leven. U weet al, dat fantastische gebeuren daar bij de Rode Zee. En de zee die zich opensplitste. En het volk wat er doorheen trok. En dan kijkt het volk om en de legers van Farao die verdrinken. Ze al die wonderen die ze hebben meegemaakt. U weet al, die vuurkolom des nachts. Dat. En het volk wist, God is bij ons nabij. Keer op keer, wonder op wonder, zagen dat de Heer hun voorging in hun leven. En ze waren dankbaar om de Heer te volgen. Je kunt je geen betere start van je race bedenken. Van je wedloop met Christus. Wat heeft u allemaal meegemaakt vanaf het moment dat u zei ja tegen Jezus. Vanaf het moment dat u zich liet dopen in het watergraf. Toen u de race als het ware begon. Hoe de Heer u van overwinning tot overwinning. Van punten van situaties van verdriet naar momenten van vreugde. Altijd bij u is geweest. En uiteindelijk, Exodus 24, gaf God de 10 geboden, sprekende aan het volk. En hoe reageert het volk? Ach, dit kunnen we niet verstaan, alsjeblieft, Mozes, laat de Heer maar niet spreken. Dus uiteindelijk ging Mozes, Jozua, de berg op en uiteindelijk Mozes bij Christus, bij God zelf en was bij God. Maar voordat Mozes de berg opging, zei hij tegen het volk, ik ga, maar ik kom terug. Voor geschillen gaat hij de oudste, maar ik kom terug. En ja, je hebt iemand die een belofte doet, die komt terug. Je moet je zaken goed behandelen, gaat het mis, ga praten met de oudste, maar ik kom terug. Ja, en op dag 1, denk je van ja, hij is wegbaar. Hij komt terug. En dag 2, nou, hij is wel heel van daarboven. Maar hij komt terug. En zo gaat het dag in, dag uit. Hetzelfde maken wij ook mee in ons leven. De Adventkerk heeft voor al meer dan 150 jaar een boodschap gepreekt. En de Heer staat op het punt van terugkomen. Ik kom binnenkort terug. En in de periode 1844, 1860, 1888 waren de mensen vol vuur. En in de loop van de tijd, en met name hier in de 21ste eeuw, ja, dat praat je er dan over, maar komt het wel? Wacht al zo lang. En dan schrijft de apostel Petrus, je moet juist in deze situatie opletten. Hij zei in 2 Petrus 3, vers 3 het volgende. Dit moet u allereerst weten, want in de laatste dagen sporters zullen komen die naar hun eigen beheerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn blijven alle dingen zoals ze van het begin waren der schepping. Blijkbaar zijn er mensen die op de muur zeggen van ja, je bent al wel nog bezig met het zo spreken, ik zie het niet meer gebeuren. En waarschijnlijk was dat ook zo in de dagen daar aan de voet van de Sinaï. Dat de mensen waren, ah, Mozes is zo lang op die berg, ach, die komt niet meer terug. Die is ons vergeten. Hij is ons in de steek gelaten. We moeten onszelf zien te redden. Er zijn heel veel mensen die met zulke gedachten rondlopen, maar er niet naar handelen. Ze zijn angstig, hebben twijfels, maar houden het liever voor zichzelf. Ze geloven de belofte niet meer dat er iets staat te gebeuren. Maar ze gaan kabbelen door met hun eigen gedrag. Maar er zijn ook mensen in hun midden die wel durven uitspreken hun twijfels. En zo ook aan de voet van de Sinaï. Er waren leiders die zeiden tegen Aaron in Deuteronomium 32 vers 1. Sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Mensen die ineens durven uitspreken datgene waar waarschijnlijk een hoop mensen hun twijfels en zorgen over hadden. Als je persoonlijk de beloften die het woord God geeft niet meer vertrouwt, niet meer opbouwt, niet meer in gelooft, dan gaan je oren neigen naar die mensen die datgene willen zeggen wat ze graag zou willen horen. Jezus op de Olijfberg in Matthäus 23 maakt het heel erg duidelijk aan de discipelen als ze aan hen vragen wat zijn de tekenen van de laatste dagen. Jezus waarschuwt hen voor valse leiders, valse christenen, valse profeten die met allerlei mooie dingen en mooie woorden kunnen komen en hun van het pad afkeren. Mensen die zijn als wolven, maar zijn gekleed met schaapskleding. Ook in Openbaring 13 komen we datzelfde beeld weer terug. Iemand die prachtige woorden spreekt, maar eigenlijk een beest is. En dan met allerlei wonderen en tekenen de mensen langzamerhand afdwaalt van hun waar geloof in Christus. En hoe komt het? 2 Korintiërs 2, omdat ze de liefde voor de waarheid hebben laten varen. En deze leiders aan de voet van de Sinaï hadden het goede voorbeeld moeten geven. Deze mensen, deze vooraanstaande personen in het midden van de gemeente, die hadden juist tegen de mensen zeggen, je moet niet twijfelen. Je moet de Heer volgen. Ze moesten, zoals het Mozes opgedragen had, geschillen leggen bij de oudste, bij Aaron. En ze moesten dan hun probleem op en ze moesten wachten. Wat is een van de grootste gevaren wanneer je bevindt in de tijd bij de eindstreek? Dat je de beloften uit Gods woord dreigt te vergeten, dreigt te verzaken, dreigt te verzakken. En het gevolg als je niet richt op de liefdevolle geboden van God en zijn liefdevolle belofte voor ons in deze tijd, dat je gaat vertrouwen op mensen. We kennen tal van Gods belofte. Jeremia 29, dat hij alleen een plan heeft voor het goed en niet voor onheil voor ons. Weet de belofte van Jezus wederkomst en als hij opgaat in een wolk of zo op, zo komt hij terug om ons weer thuis te brengen. We kennen de belofte aan Jacobus dat hij er niks laat gebeuren, dat wij niet zouden kunnen dragen. Dat zijn waardevolle blokken, zaken waar je in het leven van iedere dag aan kan vasthouden, waar je op kan bouwen, waar je op kan steunen, op kan vertrouwen. Juist als je leeft in een tijd van vlak, vlak voor de eindstreep. Ik geloof dat we als we hier bij elkaar zitten, dat we allen die eindstreep willen bereiken. En als je die eindstreep wil bereiken, moet je vertrouwen, niet in de belofte van mensen, niet in de belofte van allerlei mooie geschriften, niet in de belofte van dokter Phil of dokter Al of Ofra, maar in de belofte van Gods woord. Hoe blijf je staande? Pak je Bijbel opnieuw op. Dat is de enige manier dat je dwaling kan voorkomen. Vertrouw de beloften van Gods woord. Hoe voorkom je dwaling? Lucas 21, nou ook een stuk laat beschreven over de reden die Jezus hield op de Olijfberg. Als je alle zorgen en problemen in de wereld, en met name in deze tijden, denk maar aan datgene wat er is gebeurd afgelopen week bij Turkije en de Syrische grens. Wanneer je al die bericht wordt van al die ellendige dingen die allemaal staan te gebeuren, raak dan niet bevreesd. Als er problemen zijn in je gezin, omdat je familieleden niet naar de kerk gaan. Als er problemen zijn op je werk, omdat je het moeilijk maakt om naar de kerk te komen op Sabbat. Als er problemen zijn, op welk gebied dan ook. Zak dan niet in verdriet weg. Ga dan niet naar de tarotkaarten en de horoscopen. Ga niet je verdriet weg eten of weg drinken. Omdat je bang bent dat je niks meer hoeft te staan. Maar richt je op Christus. Aan het eind van Lucas 21 zegt Jezus ook, als je al deze dingen ziet gebeuren, heb je hoofd omhoog. Want je verlossing is dichterbij. Als wij ons niet richten naar Jezus, als we niet richten naar Jezus, de voleinde van het geloof, dan kan je niet en zal je nooit de kans kunnen beërven waar Paulus zo in zijn brieven over spreekt. Kijk, het gevolg dat als je niet meer vertrouwt in belofte, dan is het gevolg dat je gaat je oren gaan neigen naar die mensen die datgene gaan spreken wat je graag zou willen horen. En als je dat op de duur krijgt, dat je niet meer gaat luisteren naar de belofte van God, maar naar de beloften of de valse beloften van mensen, ga je je richten op valse goden, op afgoden. Dan maken we op een hele aparte manier van datgene wat de Heer ons heeft gegeven, onze achtbare afgoden. Net zoals de Israëlieten die daar aan de voet van de Sinaï aan avond overhouden om toch maar wat te doen omdat de Mozes aan zich komen. Dus wat gingen ze doen? U kent het verhaal. Zeg, verzamel al je goud maar en weet je wat? We gaan een kalf maken. Mooi goud in een mal gepot en dan alles smelten en wauw, een mooie kalf. Dan gaan we naar daar binnen en dan gaan we maaieren. Ze maakten van datgene wat de Heer had gegeven in rijkdom hun afgod. Exodus 32. Vers 2. Aaron zei, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen, uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte er heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten naar Aaron. En hij nam ze van zijn aanzetvier. Hij bewerkte het met geveerstift en maakte er een grote kalf van. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hadden. Dit zijn de mensen die hebben gezien met hun eigen ogen dat de Heer de zee splitste. Dit waren de mensen die hebben gezien met hun eigen ogen dat hun eerstgeborene bleef leeg vanwege het bloed aan de deurpost. Dit waren de mensen die met hun eigen ogen hadden ervaren dat wat de Heer deed in hun leven. En toch met de eindstreep in zicht, maakten ze een gouden kalf. Mensen die hun vertrouwen in de wederkomst van Christus verliezen, richten zich op tijdelijke zaken. Mensen gaan opeens dingen die er niet voor doen, belangrijker vinden dan datgene wat de Heer wil doen. Wat een fantastisch huis. Ach, maakt niet uit of de huis er maar is. Ik heb zo'n fantastisch huis. Oh, daar heb ik mijn hele leven hard voor gewerkt. Kijk naar de rijkdom die ik heb verhaald. Of opscheppen over je auto. Goh, mijn prijs is super zuinig. Of je vakantieplekje. Allemaal leuke zaken. Maar zijn dat nou de dingen waar we op moeten richten met je eindstreep in zicht? In 2 Timotheus 4 zien we zelf dat gelovigen in een dusdanige situatie kunnen komen dat men verkeert naar verdichtsels en fabels. Naar valse leraren. Naar mensen die zeggen, richt je maar op datgene wat je zelf het beste uitkomt. Want dat brengt waar geluk in je leven. In plaats van dat je luistert naar datgene wat de Heer ons wil meegeven in het leven. En kijk, je begint bij niet meer vertrouwen in het woord. Niet meer vertrouwen in de belofte. Dan heb je mensen in je omgeving die datgene graag zeggen wat jij wil horen. Waardoor je je hoop op het vaste woord van God verliest en dan gaat richten op tijdelijke zaken. De andere woorden, je gaat je richten op afgoden en valserij. En wat gebeurt er als je nou richt? Dan krijg je een valse opwekking. De maatstaf voor succes is niet hoeveel mensen bij elkaar vergaderd zijn in een zaal. Ik heb wel eens meegedaan aan een evangelisatieactie en dan was er maar 1 bezoeker in de zaal. En dan hebben mensen iets van, ja, dit is zwaar mislukt. Maar ze vergeten de andere mensen van de gemeente die wel in de zaal waren, die ook luisteren naar de boodschap. Veel mensen kijken naar aantallen. Als er niet voldoende geld in de collectezak komt, ach, dan is dat mislukt. Maar je moet datgene dat überhaupt wel inkomt. De maatstaf zou moeten zijn of we leven in overeenstemming met datgene wat de Heer voor u en mij wenst in dit leven. Als je dat niet doet, krijg je die valse opwekking waar ik eerder over sprak. Kijk wat er gebeurde nadat ze die gouden kalf hadden gemaakt. Deuteronomium, Exodus 32, vers 5. Toen Aaron dat zag, bouwde hij een altaar voor dat gouden kalf. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. En zij stonden de volgende dag voor God, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. En het volk ging naar zitten om te eten en te drinken. En vervolgens stond op en ze vieren een feestje als nooit tevoren. Party time als het ware. En ze hadden lol. En ze hadden plezier. En hun dag kon niet meer stuk. Want immers volgens hun nieuwe belofte, hun nieuwe leiders, hun nieuwe valse afgod, hadden ze dat bereikt wat ze hadden graag willen hebben in de wereld. En ze hadden dus hun eigen opwekking. En ze hadden feest. Maar het was wel een vals. Het was niet stil boven aan de berg. God maakte Mozes duidelijk dat er iets niet goed ging daar beneden aan de voet van de berg. De Heer zei tot Mozes, gaan we naar beneden. Kijk wat daar gaande is. En het was niet zomaar een feestje met een beetje kabaal, met een beetje lachen. een beetje lachen. Het was een katatonie, gebruik, gedrang, iets wat niet goed zou kunnen zijn in het denkbeeld van normale, nuchtere mensen. Vers 32. Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes: er is een oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar die zei: het is niet een geluid van een overwinningsschreeuw. Het is ook niet het geluid van het jammeren bij een nederlaag. Een geluid van een beurtzang hoor ik. En daar was het volk. Feesten, party, gezelligheid, wat nooit tevoren. Ja, God kan het niet zien, maar we gaan het kalm wel. Dus laten we feest vieren. En die mensen die hadden echt het geloof dat ze goed bezig waren. Maar ze waren niet goed bezig. Door alle commotie, door alle gedruis, door al het gedrang, wat het volk totaal vergeten, wie hun redden uit de duisternis van Egypte. Door alle commotie en al het lawaai waren ze vergeten dat Mozes had beloofd dat hij terug zou keren. Door alle commotie handelden ze niet als een volk wat de wonderen van God had gezien en handelde niet als een volk wat getrouw was aan de geboden van God, geboden die ze een paar hoofdstukken eerder in Exodus 24 en Exodus 20 gehoord hadden om zo te leven. Ze gaven zelfs de eer aan valse goden, een eer die God alleen toekomt. En dat allemaal vlak voor het moment dat Mozes terugkeerde. Wij zijn Adventisten. Het volk die de geboden van God en de getuigenis van Jezus vasthouden. En Adventisten geloven dat er niks zou mogen gebeuren in het leven van de individuele gelovige, om met de eindstreep in zicht af te keren van datgene wat God wordt ons beloofd. Als Adventisten zo waren, dan hadden wij de moed verloren in 1844 op 22 oktober toen Jezus niet terugkwam. Zaten we bij de pakken neer? Nee. In 1860 werd de Adventie opgericht. Zouden we een paar jaar geleden hebben van ja, we heten ze, omdat Adventie een zwakste wederkomt, geven we op, omdat nu al 10 jaar Adventkerk zijn, Jezus komt niet terug, gaat we in 1860 op? Nee. Nu? Wanneer we dag na dag steeds dichterbij zijn bij de wederkomst, als we geruchten van oorlogen. Oorlog in het Midden-Oosten, vraagteken. Voor de deur zien. Wanneer het steeds angstiger wordt of je morgen wel je baan hebt. Wanneer je zorgen maakt over vrienden en familie die deze of niet deze levensstoelen bezetten. Geven wij als Adventisten de moed op? Ik hoop het niet met de eindstreep in zicht. Adventisten op deze planeet die twijfelen aan de oproep van 3 engelen om God de eer te geven. Mensen zonder dat ze het doorhebben luisteren naar leiders, valse leiders die ook de hoop zijn kwijtgeraakt en de belofte van God hebben vergeten, komen met valse beloften, valse goden die leiden tot een valse opwekking. We moeten allemaal met een eindstreep in zicht beseffen waar wij staan. Niet de rug keren naar God. Maar naarmate we dichter komen bij de tijd van de wederkomst, nog vaster die Bijbel vastpakken. Of laat ik het anders zeggen. Nog meer in die Bijbel lezen. Naarmate de tijd nadert. Twijfelt u? Is het niet te laat? Je kan nog terugkeren, terug naar Christus. We zijn immers in de tijd vlak voor de eindstreep. Immers, het is geen tijd om lauw te zijn. Het is geen tijd voor mensen. Het is een tijd om niet te zijn als de mensen van de kerk van Laodicea. Het is tijd voor hervorming of revival and reformation. Niet volgend jaar dat je ergens een keuze maakt. Niet ergens volgende maand. Vandaag is de kans, is de tijd om weer op de rechte pad te komen. Laten wij dan ook afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met de volharding de wedloop lopen die voor ons is, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, beleidsman en voleinder des geloof. Raak niet moe of moedeloos, geef niet op. Wanneer het tekenen der tijden duidelijk aangeeft dat Christus terugkomt om ons te verlossen van moeite, strijd en zonde. We hebben de goede nieuws gehoord toen wij tot geloof kwamen. En dat woord van de geloof is waarachtig en getrouw. En we weten dat als je juist bouwt op een rots, dan sta je op een vast fundament en dan hoef je er niet af te springen. Als je daarop staat, dan kan je staan tegen elke storm die zou kunnen komen in je leven. Hoe groot die storm ook mag zijn. Voel je je eenzaam en alleen? Ga naar Jezus. Met de eindstreep in zicht. Problemen en zorgen in je familie of je gezin? En vraag je nog wel af of God ingrijpt? Geef niet op. Met de eindstreep in zicht. Zorgen of problemen over je baan? Je gezondheid? Geef niet op. Vertrouw de leider, Jezus Christus. Vertrouw de beloften uit het woord. En pas op voor valse beloften, valse leiders, valse goden, valse opwekkingen. Maar richt je op datgene waar Jezus is, aan de rechterhand van de troon Gods. Wij kunnen, wij mogen en we zullen overwinnend de eindstreep bereiken als wij handelen zoals de Bijbel ons leert, zodat we zouden moeten handelen. Want broeders en zusters, degene die dit heeft opgetekend in het schrift is getrouw. En wat hij belooft, dat zal hij doen. Amen.